Het zijn dingen waar we het over hebben die voor ons lastig zijn. En ook als je jong bent, dan denk je, wat moet je daarmee? Toen ik vroeger jong was, hadden we gelukkig meerdere broeders. Maar één daarvan die sprak dan zondagsmiddags. En wat hij liet merken, dat was dat hij de Heer Jezus nodig had. En dat hebben we ook hier vandaag vaak tegen elkaar gezegd. Maar toen ik dat hoorde, was dat aan de ene kant voor mij een bemoediging, omdat ik merkte dat hij het met zichzelf ook niet zo erg getroffen had en dat hij daarom de Heer Jezus nodig had. Nou, dat was bij mij ook zo. Maar hoe je dan de Heer Jezus nodig hebt, hoe dat dan werkt in de praktijk, hoe dat dan concreet is, ja, dat is een heel andere vraag. Want je kan jaren met die vraag blijven zitten van, hoe is dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, waarom vertel ik dat? Omdat ook de dingen waar we het nu over hebben, lastig zijn. Dat was voor de Hebreeën ook. Waar het om ging, denk ik, en dat staat hier een paar keer, even in hoofdstuk 7, vers 19, waardoor wij tot God naderen, en in vers 25, dat we door hem, door Jezus Christus, tot God gaan. En dat komt straks nog een keer in hoofdstuk 9, dat wij, even zien, waar staat dat? Nee, in hoofdstuk 11 staat dat zelfs nog een keer. Dat wie tot God nadert, moet geloven dat hij is. De vraag hoe onze relatie met God is. Hoe wij tot God kunnen naderen. En wat je daarvan ervaart, dat is een hele belangrijke vraag. In Korinthe speelde dat ook. Daar waren heidense invloeden en gingen ze er mee aan de gang en dan konden ze dingen in zichzelf ervaren, zodat het zelfs allerlei dingen gebeurden waarvan Paulus zegt, dat is niet van God. Maar zij dachten, dat is van God. En hier, in de Hebreeënbrief, waren ze gewend aan zichtbare dingen. En Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt, het gaat niet om de zichtbare dingen, het is geestelijk. En dat maakt het zo lastig. Want wat is dat dan? Dat is niet zichtbaar, dat is niet voelbaar. We hebben een hoge priester die in de hemel is, die voor ons pleit. Maar merk je dat dan? Zie je dat dan? Nou, er zijn in de christenheid de meeste vinden, ik denk de meeste christenen denken, dat je dat soort zichtbare dingen nodig hebt om tot God te naderen. Paulus zegt hier in deze brief maar duidelijk, dat is het niet. Daar moet je niet naar terug. Ook niet naar mensen, priesters of wat dan ook, waardoor je dichter bij God kan komen, waardoor je tot God kan naderen. Hoe kunnen wij tot God naderen? God die we niet kunnen zien, die we niet kunnen ervaren met onze zintuigen. Die maar hoe is die relatie überhaupt? Er is een oud verbond en een nieuwe. We hebben het over gehad in hoofdstuk 7. Het oude, daar zat je altijd met de vraag, is het wel goed? Het geweten dat je twijfelde. Nu is er een nieuw, waardoor ons geweten gereinigd is van dode werken. Dat betekent dat je alleen maar kan pleiten op het werk van de Heer Jezus. Niet meer en niet minder. Dat is het enige. Geen zichtbare dingen die je dichter bij God brengen. Geen mensen die je dichter bij God brengen. Ja, natuurlijk, je moet elkaar helpen. Maar niet dat er middelaars zijn, of priesters, of... Ja, hoe noem je dat tegenwoordig? Je hebt zelfs coaches en weet ik veel allemaal. Helemaal niet. Het bijzondere is dat wij tot God mogen naderen. In vers 25 staat ook niet dat hij volkomen zalig maakt wie in hem gelooft. Nee, wie door hem tot God nadert. De briefschrijver gaat ervan uit dat we begrijpen dat we tot God mogen naderen. En hoe doe je dat dan? Nou, praktisch, hè, jonge mensen. Gewoon een heel simpel vraag. Hoeft niet je hand op te steken of zo. Heb je vandaag echt al, vandaag, vanmiddag, de Heer Jezus gedankt voor zijn werk op het kruis? Of vanmorgen? Want weet je, dat bepaalt je bij het kruis van de Heer Jezus. En als je hem dankt, dan is dat het hoogste wat je God kan geven. Hij heeft tot ons gesproken in de Zoon. Zo begint dit boek. En wat wij kunnen doen en wat God verlangt, is dat wij nu tot hem spreken over zijn Zoon. Heb je hem al gedankt? Als je je aanwendt, en dat is heel praktisch. Heel praktisch. Als je je aanwendt en aanleert. Met je zwakheden, maar hij pleit voor je. Dat je de Heer Jezus dankt en dat je de Vader dankt. Hem die je niet kan zien. Dan verzeker ik je, en Gods woord zegt het. Dat is de relatie. Dat is het leven, het nieuwe leven wat God geeft. Als je het dan hebt over een levende relatie, dan is het die. Het leven, de Heer Jezus zelf. En zijn werk op het kruis. En ik denk dat het hierover gaat. Dan kunnen we tot hem spreken over de Zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is. We kunnen tot God naderen. Tot in eeuwigheid. Hij is priester tot in eeuwigheid. Ik denk als dat niet zou staan, dat hij priester is in eeuwigheid, dat wij dan niet eens misschien in de hemel zouden kunnen komen. Dat we dan niet tot God kunnen naderen. Als hij niet is, priester tot in eeuwigheid. De Zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is.
Ik ben een heel stuk rijker geworden al gisteren en vandaag. En onze broeder Bert die stelde vanmorgen de vraag, of deelde een vraag van, kan het ook praktischer worden? En ik heb een paar hele praktische dingen voor mezelf al geleerd. Onze broeder zei zo straks dat het kennen van die koningpriester Melchizedek kracht geeft om nee te zeggen tegen de koning van Sodom. En dat is akelig praktisch voor ieder van ons. Want die koning van Sodom, die staat iedere dag bij ieder van ons aan de deur te kloppen met allerlei verleidingen. En hoe beter wij begrijpen wie de Heere Jezus is in zijn werk als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoe makkelijker en hoe meer ons dat kracht zal geven om nee te zeggen. En dan een klein stukje context, hoe dat nee zeggen een huizenhoog verschil kan maken. En hoe dat kennen van die koningpriester een verschil kan maken voor praktische keuzes die je maakt. Dan moeten we naar de context gaan kijken van het verhaal in Genesis 14. Waarin Melchizedek voorkomt. En het is gisteren misschien al een klein beetje genoemd. Maar Paulus die zei het al, dat het niet verkeerd is om dingen te herhalen. En dit is voor mij ook een stukje om het op een hele praktische manier naar me toe te halen. Van wat zien we hier nou? Wat neem ik hier nou uit mee? En in Genesis 13 zie je dat Lot en Abraham, ik lees Genesis 13 vers 5, Lot die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Dus het kan zo zijn in onze levens dat er een moment is dat het goed gaat. En dat, ik ben nu 56... Ik ben ongeveer 30 jaar geleden tot bewust geloof gekomen. Vorig jaar werd ik benaderd via Facebook door een jongen waarmee ik 30 jaar geleden op bijbelschool heb gezeten. Hij was mijn roommate. En we hebben elkaar ontmoet. We zijn een dagje met zijn vrouw en Danielle en ik. Zijn we met z'n vier op stap gegaan. En toen hebben we ook met elkaar gesproken. Heb jij nog ooit iets van Ken Kaasdorf gehoord? Heb je ooit nog, en zo'n aan van de jongens, wat ook onze roommates waren. En verdrietig was het dan om te horen dat een aantal van de jongens, die toen vurig in hun geloof stonden, net als wij, dat die helemaal de weg kwijt waren geraakt in hun geloof. Dus je kan opgegroeid zijn in een christelijk gezin, met christelijke ouders, maar er komt een moment dat je je eigen keuzes moet maken. Danielle en ik hebben vorig jaar een cursus of twee cursussen Hebreeuws gedaan. En een van de eerste dingen die ze ons leerden was dat er een bepaalde manier dat Joden het alfabet, de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, opdelen in drie groepen. En die hebben te maken met drie uittochten. Er is in de eerste groep letters, daar gaat het over de uittocht van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Dat is de uittocht uit je geboortehuis. En dat zal ieder van ons moeten doen. Je kan het koninkrijk van God niet binnenfietsen op de bagagedrager van het geloof van je ouders. Er komt een moment dat ieder van ons die uittocht uit ons geboortehuis moet doen en dat we ons dat geloof zelf eigen moeten maken. De tweede uittocht, de tweede groep letters, gaat over de uittocht uit Egypte. En Egypte spreekt over slavernij. En daar zou je in het verhaal van Abraham en Lot, zou je daar zomaar die koning van Sodom kunnen plaatsen. Die koning van Sodom, die wil ons van alles voorhouden. En uiteindelijk krijgt ieder mens in zijn leven, door foute beslissingen, door wat dan ook, krijgen we te maken met die tegenstander die ons in slavernij aan zonde brengt. En ook die uittocht moet ieder van ons bewerken. En de derde uittocht, de derde groep letters in het Hebreeuwse alfabet, gaat over de uittocht uit Babel. En Babel spreekt over het levenshuis dat wij kunnen bouwen. En er gaat een moment komen in ieder van onze levens dat je voor de keus gesteld wordt. Blijf jij in Babel of keer jij terug? Of eigenlijk, leg je alles af wat ons hier in de wereld zo makkelijk aankleeft. En zeg je, nee, ik ga mijn keuzes volledig anders maken. Ik ga mijn leven richten op het meebouwen aan, we hebben het gisteren ook gehoord, de muren, we moeten een stad zijn en er moet een tempel zijn. Gaat dat jouw levenswerk worden? Gaat dat de rest van jouw leven kleuren? Natuurlijk hebben we hier werk te doen op aarde. Natuurlijk moeten we zorgen dat we in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Maar als dat alles bepaalt, dan zitten wij nog steeds in Babel. Maar als wij dat afleggen, dan kunnen wij groeien. In Genesis 13, Abram en Lot. In Genesis, je ziet dus dat Lot, in Genesis 13 vers 10, en Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten. Dan in het volgende hoofdstuk lezen we dat daar een veldtocht gebeurt. En dan in 14 vers 12 lezen we: ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. En dan in hoofdstuk 14 vers 18. El Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn enzovoorts. En dan zien we dus dat in vers 21, de koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. En dan zegt Abraham nee. Of Abram staat hier nog. Abram zegt nee. En dat is een kwaliteit die wij moeten ontwikkelen. En daarin hebben we elkaar keihard nodig. Om dat ook heel praktisch te maken. Jaren geleden begon ik voor mezelf. Ik kwam terug uit Australië. En toen had ik helemaal niet veel geld. Ik heb eigenlijk nog niet veel geld, maar ik ben wel heel rijk. En ik had een vriend toen, een goede vriend, is nog steeds een vriend van me. En die werkte toen bij een softwarebedrijf. Zij verkocht allerhande software, boekhoudkundige software, weet ik het wat allemaal. En Henry zegt tegen me, zei op een dag tegen mij, hij zegt: Robert, joh, heb jij al een boekhoudprogramma? Ik zeg: nee, ik doe dat in Excel. Ja, hij zegt, dat is Excel. Ik zeg: nou, weet je, daar is Excel misschien niet helemaal voor, maar het kan er wel in. Hij zegt: joh, ik kan jou zo een licentie geven, is helemaal geen probleem. Ik zeg: is dat dan helemaal legaal, Henry? Hij zegt: nee. Hij zegt: maar dat geeft niet. Ik bedoel, ik geef je dat gewoon. Ik verkoop die dingen. Ik zeg: nou, nee, ik doe het niet. En zo zijn er allerlei keuzes die wij in het praktische kunnen maken. Dat er dingen naar ons toekomen. Dat die koning van Sodom jou eigenlijk iets wil laten doen. Wat helemaal nog niet binnen jouw mogelijkheden ligt. Wij leven natuurlijk ook in een tijd dat men zegt: ja, weet je, koop maar dit op afbetaling. Koop maar dat op afbetaling. En de wereld zit natuurlijk vol. Als je een beetje weet van wat er op internet ongeveer gebeurt en waar heel veel geld aan verdiend wordt, dan is er een term, een zoekwoord, daar wordt heel veel geld voor betaald. Als je daar hoog voor weet te scoren, dat is payday loans. Dus dat is betaaldag leningen. Dat is in Amerika big business. Dus er zijn mensen die leven van betaaldag tot betaaldag door de leningen die ze met die betaaldag kunnen krijgen. Omdat ze zo ver buiten hun bestedingsmogelijkheden gaan. Dat is Sodom. En voor je het weet zit je dan in allerlei financiële narigheid. En als je dan nog een paar hoofdstukken verder kijkt, dan zie je in hoofdstuk 19 de verwoesting van Sodom en Gomorra. En dan zie je dat uiteindelijk Lot daar wel weg weet te komen. Maar in hoofdstuk 13 kon die niet meer bij Abraham zijn, omdat ze alle twee zoveel bezittingen hadden. Ik weet niet de hoeveelheid tijd die hier tussen zat. En die is veel minder belangrijk dan de keuzes die daartussen zaten. En het zijn de keuzes die wij maken. En dat maakt niet uit of we jong of oud zijn, maar het zijn de keuzes die wij maken die bepalen waar wij gaan komen. Onze keuzes hebben praktische gevolgen. En hoe meer wij snappen dat de Heere Jezus niet alleen priester is, maar ook koning, hoe meer wij snappen dat het ook heel belangrijk is om op alle fronten van ons leven ons nee-zegvermogen te ontwikkelen tegen die koning van Sodom, dat gaat een geweldig resultaat hebben. Niet alleen in onze levens, maar ook in de levens van de generaties die ons volgen. Wij hebben 5 kinderen. Ik kan je verzekeren dat het voor mij veel belangrijker is dat als ik straks hier voor de laatste keer mijn ogen dicht doe op aarde en ik doe ze straks open en het moment gaat komen dat ieder van onze kinderen voor de laatste keer hun ogen hier op aarde hebben dichtgedaan, dat het voor mij veel belangrijker is dat zij aan de andere kant in de eeuwigheid bij de Heer Jezus dan hun ogen open doen, dan op een plek waar niemand wil zijn. In plaats van wat ik ze mogelijk financieel na kan laten. En daarom is voor die derde uittocht, de beginletter in het Hebreeuws die daarbij hoort, is de letter kof. Dat is, die wordt getekend als een eigenlijk een pin met daarop een gat. En die wordt uitgelegd als door het oog van de naald. Als wij die uittocht in onze levens willen maken. En ik denk dat dat een hele belangrijke uittocht is voor de ouderen onder ons. Dat wij door het oog van de naald gaan, kan een kameel alleen als die, we kennen dat verhaal wel, hè? Dat is een klein poortje in de muren van Jeruzalem. En een kameel kan daar komen, bepakt en bezakt, alle bepakking moet eraf. En dan moet die door zijn knieën en alleen dan kan die door dat poortje. Er gaat een moment komen in onze levens dat wij een keus moeten maken. En de keus die wij maken, die ik als vader maak, ik ben 56, wat ga ik met de rest van mijn leven doen? Ga ik me nog zoveel mogelijk richten om mijn pensioentekort en allemaal dat soort narigheid, om dat nog proberen recht te trekken? Of ga ik zeggen, de Heer zorgt. En natuurlijk, weet je, ik heb een verantwoordelijkheid om gewoon mijn werk te doen. Maar het is wel, waar zet ik meer mijn accent op? Ga ik door de knieën, ga ik al die last die de wereld ook op mijn schouders probeert te leggen. Je moet dit geregeld hebben, je moet dat geregeld hebben, je moet zus geregeld hebben. Ga ik dat allemaal naast me leggen en ga ik door dat poortje, ga ik door dat oog van die naald. Ga ik uit mijn eigen levenshuis, ga ik uit mijn Babel. En dan helpt het mij geweldig, zo deze dagen, om dan gevoed te worden door elkaar. En dan te ontdekken dat mijn Heer is niet alleen mijn hoge priester, hij is ook mijn koning. En een van de dingen die wij in ons huwelijk eigenlijk altijd zoveel mogelijk proberen te doen, is geven. En ik dacht dat ik heb de hele tijd gedacht dat ik wettisch was. Dat ik me aan in ieder geval die 10% wilde houden. En dat is ook een hele praktische. Hè? Maar Abraham gaf zijn tiende al aan Melchizedek. En het gaat niet om die tienden. Maar het gaat er wel om dat dat voor mij een hele praktische manier is om nee te zeggen tegen de macht die alleen al dat geld over mij wil uitoefenen. En het meer verzamelen van geld. Dus met elkaar stilstaan bij wie onze Heer Jezus is. Ger heeft het straks al gezegd, dat is het meest praktische ding wat je kan doen. Alleen als je jonger bent, dan kan dat, maar ook als je ouder bent, ik heb daar soms wel een klein beetje hulp bij nodig, dat die kwartjes op zijn plek vallen. En ik heb dan ook een beetje nodig, en nou, dat heb ik dan nu maar een beetje geprobeerd te doen, om het voor mezelf op een rij te zetten en eigenlijk met jullie te delen wat de oogst voor mij, en dit is nog maar een heel klein deel van de oogst, want we zijn er helemaal nog niet, we hebben nog tot morgenmiddag. Maar voor mij is dit al een heel stuk belangrijke, waardevolle oogst. Ik wil mijn vermogen ontwikkelen om nee te zeggen tegen die koning van Sodom. En dat vermogen kan groeien doordat ik weet dat mijn Heer Jezus hoge priester is naar de orde van Melchizedek, wat mij duidt op de Allerhoogste, die ook de koning is van alles. En omdat hij mijn koning is, heb ik geen technieken en tactieken nodig van die koning van Sodom. Want dan hoef ik alleen maar te kijken naar waar Lot daarmee terecht is gekomen.
En in verband daarmee zie je ook in het leven van Abraham hoe God hem gezegend heeft. Dat hij in hoofdstuk 15 zegt, ik ben uw schild en uw grote loon. God zelf is het loon van zijn leven. En als we de verdere ontwikkeling zien tot hoofdstuk 22, dat God hem daartoe heeft geleid in die hoge gevoelens in te gaan die hij als vader had, als hij zijn zoon gaf. Gaat God een wereld voor ons openen als wij deze kijk, deze visie in onze harten hebben. En dat wordt zo belangrijk hier in deze hoofdstukken, dat wij een hemelse roeping hebben. Dat wij een hemelsvolk zijn. Die verbonden zijn met een hoge priester die niet meer uitkomt. Aaron kwam, ging naar binnen en kwam weer naar buiten. Maar onze hoge priester is naar binnen gegaan. Hij zal naar buiten komen, maar nu niet. Maar om bij hem te zijn, moeten wij ook naar binnen gaan. En dat is de zegen die wij hier vinden. Met de verandering, dat is het eerste punt die wij ook benaderen, met de verandering van het priesterorde verandert ook het hele systeem van verhouding van God tot de mensen. De hoogpriester was niet een zijpaadje, maar was de hoofdzaak van het bestaan van Israël. Want door het gaan van de hoogpriester op de grote verzoendag in het allerheiligste, met het bloed van die bok en ook voor zijn gezin, kon God weer één jaar in het midden van het volk zijn naam laten wonen. En de hele relatie stond en viel met de positie van de hoge priester. Dat het helaas niet tot volmaaktheid heeft geleid. Dat het alleen een schaduw was, een afbeeld. Dan gaat hij nu zeggen, maar nu wij een hoge priester hebben, naar de orde van Melchizedek, gaat alles veranderen. Dan gaan we een nieuw verbond krijgen. De wet wordt veranderd. We krijgen een nieuw verbond. We krijgen een nieuw heiligdom. Het is niet meer een aards met handen gemaakt, maar een heiligdom in de hemel. We hebben een heerlijk offer. Dat komt nog in hoofdstuk 9 voor ons. En een nieuw gezelschap van aanbidders. Alles verandert. En om dat te begrijpen, welke rijkdom gekomen is als hij kwam, gaat de Heer dat zo voor ons stellen. Ik wil één tweede punt nog iets zeggen. We hebben zulk een hoge priester die zich gezet heeft. Hij zit daar. Zitten betekent rust, betekent dat alles gedaan is. In het oude heiligdom, hier op aarde, was geen stoel. Ze moesten altijd bedrijvig zijn. Maar onze Heer zit daar. In Exodus 17 vinden wij de aanval van Amalek. En in die strijd die Jozua hier op aarde voert, gaat Mozes op de berg om te bidden. En hij gaat zijn beide handen uitbreiden. Maar onze Heer is in de hemel en heeft zijn beide handen gehoven in zegen. Zoals hij in Lucas 24 naar de hemel ging. Mozes' handen werden moe. Maar de handen van onze Heer werden nooit moe. Ze blijven steeds uitgestrekt. Mozes moest gaan zitten omdat hij moe werd. Maar onze Heer kan zitten omdat hij alles één voor altijd het offer heeft volbracht. Mozes ging zijn hand uitstrekken van morgen tot de avond. Maar onze heiland van avond totdat de morgen aanbreekt en wij te huis zijn. Dat is onze heiland die ons volledig kan behouden. Hij is de garantie dat ik daar zal zijn. En hij gaat ons vandaag uitnodigen. Kom naar binnen. Laat ons toenaderen in het heiligdom.
Heel praktisch gevraagd, hebt u vandaag al iemand ontmoet die op Melchizedek leek? Dan moet u straks co-rossier even begroeten. Als iemand een Melchizedekiaanse dienst aan ons bewezen heeft, dan is hij het toch wel die met brood en voedsel ons na onze geestelijke strijd komt verkwikken. Melchizedek, inderdaad een geweldig voorbeeld. Maar toch, zou je kunnen zeggen, als God al zo'n geweldige persoon had, waarom dan de hele rest van het Oude Testament en waarom die hele Joodse bedeling er nog eens even tussendoor met zulke priesters als Aaron en zijn nageslacht? En daarom hebben wij dit geweldige hoofdstuk 8. Want we kunnen een heleboel van deze Melchizedek en van Korossier leren. Maar er is nog veel meer te tonen. God wilde nog veel meer laten zien. Wat ook allemaal destijds schaduwen nog waren. Zoals die tabernakel. Daar wist de Melchizedek nog helemaal niks van. Dat hele heiligdom, hoe het er allemaal ging, die hele wet, al die verbonden, al dat soort aspecten, dat zijn ook nog geweldige dingen die God graag wilde tonen. Dus ja, die Joden waren enorm gezegend geweest. Er waren allemaal aanvullende zegeningen die hij gegeven heeft, die God gegeven heeft. En waarvan nu de vraag komt, oké. Dat is ook allemaal door God weer weggedaan. Wat zit daar nu achter? Wat is nou zo belangrijk daarvan dat wij daarvan leren? En zo zegt hij, de hoofdzaak, hoofdstuk 8 vers 1 van ons onderwerp, tot nog toe was die hoge priester gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Maar God, die zo rijk is, die zoveel meer heeft, wil nog zoveel extra aan ons tonen. En dan begint het verhaal over het heiligdom, de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft. En het verbond enzovoort en de wet.
De eerste 5 versen van dit hoofdstuk 8 gaat over het nieuwe bestel. Het nieuwe bestel dat noodzakelijk daar is omdat er een nieuwe priesterorde is. De laatste versen van dit hoofdstuk, vers 6 tot 13, gaat over het nieuwe verbond. Gaat over het feit dat er een andere grondslag moet zijn, een fundament moet zijn, wat de verhouding tussen de mens en God regelt. Dat is noodzakelijk. En dat is zeer belangrijk, omdat het hier gaat, vanaf hoofdstuk 8, om het naderen tot God. Om het naderen tot God waar de Heer Jezus een bedienaar is van dat heiligdom. Hij is daar aangesteld, hij heeft het ambt om daar een bedienaar voor ons te zijn, zodat wij tot God kunnen naderen. Hij is daar vast en zeker als de persoon van Melchizedek die vast en zeker was, die woonde in Salem, want in Salem was zijn hut. Dat was iets wat vast en wat bestendig was, Melchizedek, de Heer Jezus, in de hemel als onze hoge priester. Dat is zeker en dat is vast. Abraham was een pelgrim hier op deze aarde, die had geen vaste woonplaats, die woonde in een tent. Maar hij is zeker en vast, hij verbindt ons met de hemel. Hij maakt ons bestaan hier op deze aarde waar wij als pelgrims zijn, zoals de gelovigen in de Hebreeënbrief wordt voorgesteld, maakt hij een verbinding met de hemel. Hij maakt dat zeker en vast, onze positie daar in hem. Terwijl wij nog hier op deze aarde zijn. Wij zijn niet zoals in de Efeziërsbrief gezet in de hemelse gewesten. We zijn hier nog op aarde, maar we hebben wel een verbinding met de hemel. En die verbinding is door de persoon van Melchizedek die daar in de hemel is. Daarom wordt hier ook gezegd, wij hebben zo'n hoge priester. Er wordt hier niet gezegd dat er een hoge priester is in de hemel, maar u heeft hem. Heb je daar wel eens aan gedacht, wat dat betekent? Dat u die persoon heeft voor uw hart. Nee, niet voor uw verstand, maar voor uw hart. Niet om in de eerste plaats tegemoet te komen aan uw tekortkomingen, maar om hem te zien wie hij is in zijn persoonlijke heerlijkheid, dat u met hem bent verbonden. Hij is die grondslag van dat nieuwe verbond. Want als wij willen naderen tot God, hebben wij een grondslag nodig, zodat wij kunnen naderen. Dat is wat de hele priesterdienst duidelijk maakt in het Oude Testament. Mozes voleindigde zijn werk in het boek Exodus door daar die voorhang op te hangen. En duidelijk te maken dat wij niet kunnen komen tot God. Want God daalde neer in een wolk, zijn heerlijkheid daalde neer daar in de tabernakel. En daar konden wij niet komen. Maar nu mogen wij naderen tot die God. Wat een wonder is dat. Om God daarvoor te danken. God, wij mogen tot u naderen. Hoe kunnen wij dan tot u naderen? Wij kunnen niet eens bij u komen. Laat staan dat u bij ons komt. Maar God zegt, ik heb een grondslag. Dagelijks brandoffer. Van de morgen tot de avond. Dat moet je brandende houden. Dat dagelijks brandoffer is de grondslag waarop jij tot mij kan naderen. Dat is niet wat tegemoet komt aan jouw behoefte, want dan had jij een zondoffer genomen. Want dat komt tegemoet aan ons behoefte. Maar dat is wat mijn hart verblijdt. En als jij gaat leren wat mijn hart verblijdt, dan opent God het boek Leviticus. En hij zegt niet, dan moet je dat en dat doen, dan moet je dat en dat brengen. Nee, zegt hij, als er iemand is onder ons, die gezien heeft wat God voor ons gedaan heeft, en zich afvraagt wat Gods hart verblijdt, wat de grondslag is waarop God, het boek Leviticus, het moeilijk dat woord, gemeenschap of een relatie, dat zou je eigenlijk boven het boek Leviticus moeten zetten, dat God een relatie met ons wil hebben. Dat wij tot hem kunnen naderen, dat wij bij hem kunnen komen, zegt God, dan open ik met het brandoffer. God zegt als het ware, mag ik eens een keer van mijn kant beginnen? Broeders en zussen, dat is zo moeilijk voor ons. Wij beginnen altijd aan onze kant. Wat tegemoet komt aan onze behoeften, wat wij nodig hebben. Maar de schrift leert ons, en dat is de positie van het zoonschap. Kijk, een kind kan je alles geven, alles schenken. We zijn kinderen van God en God wil ons ook alles schenken, die wil ons ook alles geven. Maar God wil zo graag dat wij inkomen, en dat gaat hier van hoofdstuk 8 beginnen, ons afvragen, God, wat verblijdt nou uw hart? En zegt God, dan begin ik met het brandoffer. Als er dan iemand is die mij iets wil brengen. Als er iemand is, God rekent niet op hele volkstammen. Heeft God ook geen behoefte aan. Maar als er iemand is die dat in zijn hart heeft. Zegt God, ik wil tot u naderen. Ik wil bij u komen. Daarom begint Leviticus 16 ook met de dood van de zonen van Aaron. Die dachten wij naderen met God. Ja, vuur is vuur en ik kom maar gewoon tot God. Maar God is een heilig God, een rechtvaardig God. Met God valt niet te spotten. En hoe meer wij onder de indruk zijn van wie God is, zijn heiligheid, is er rechtvaardigheid. Des te meer verheugt het ons hart dat we nu tot hem mogen naderen en bij hem mogen komen en hem daarvoor mogen danken en aanbidden.
Wat onze broeder heeft gezegd, bemoedigt mij om verder te gaan op dit punt. Want we hebben gehad over praktisch. Maar praktisch betekent niet dat wij dat heil, dat behoudenis zien vanuit ons gezichtspunt. Een van de dingen waarom dat zo moeilijk is over dit onderwerp, is dat we de dingen moeten leren zien vanuit Gods gezichtspunt. Ik wil even een illustratie geven in Lucas 15 bij de geschiedenis van die verloren zoon. Als je vraagt aan die verloren zoon, wat is dat heil, wat is de behoudenis voor jou? Nou, dan is dat heil voor hem, ja, bij mijn vader heeft zelfs de geringste slaaf heeft genoeg te eten. Ik heb hier honger, zelfs varkensvoer krijg ik niet te eten. Dus voor hem praktisch, de behoefte van zijn hart was, omdat hij elke dag genoeg te eten heeft. Dat hij ergens in een hoek mag zitten, de minste van de knechten, dat kan hem niet schelen. Dat is de behoefte van zijn hart. Maar was dat de behoefte van het hart van de vader? Wilde de vader graag weer iemand te eten geven? De behoefte van het hart van de vader was een zoon te hebben. Vreugde voor zijn hart. Dat is de behoefte van de vader. Het was feest. En als de behoefte van het hart van de vader wordt vervuld, wat denk je over het eten zelf? Nou, dat is toch maar een kleinigheid. Dat valt in het niet. En dat is eigenlijk ook met de behoudenis zoals wij hier met elkaar over nadenken. Praktisch betekent dat we eerst moeten leren, wat betekent dat voor God? Als je kijkt naar het volk Israël in Egypte en de vraag stelt, wat is de behoefte, wat is de behoudenis voor jou? Nou, weg uit Egypte, weg uit de macht van Farao en dan dat ik vrijheid heb. Maar de Heere zegt tegen Mozes, zegt tegen Farao, laat mijn volk gaan. Waarom? Om voor mij een feest te vieren. Dat is de behoefte van het hart van God. Om mensen bij zich te hebben. Als het volk verlost is in Exodus, het eerste wat God zegt is, begin nou maar met het een tent te maken. En als de tent klaar is, Leviticus 1, dan roept God. En dat is de behoefte van zijn hart. Hij wilde graag dat mensen tot hem naderen. En dat als mensen tot hem naderen, dat dan al onze problemen zijn opgelost, dat is een ander verhaal. Het gaat bij God om prioriteit. We hebben onze problemen, zoals we hier hebben, allemaal onze problemen. Maar dan zegt de Heer in Matthäus 6, vers 33, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen waar je zoveel zorgen over maakt, al die dingen zullen u bovendien gegeven worden. Prioriteit. De weduwe van Sarfat, die had een probleem. Hoe kan ik deze week overleven? Ik heb nog één maaltijd en dan over en uit. Einde oefening, einde verhaal. En dan komt die man en die zegt, maak nou maar eerst voor mij dat eten. Ja, dan is het op. Maar zo werkt de Heer. Christelijk leven, praktisch, is een kwestie van prioriteit. Eerst de Heer. En als de Heer zijn deel heeft ontvangen, onze problemen, ach, dat is voor hem kleinigheid. Maar de behoefte van het hart van God is dat wij tot hem naderen. Dat is eigenlijk wat we elke keer hebben gezien. De vader wil graag zijn zoon in zijn arm hebben. God wil jou dicht bij hem hebben. Dat is, we hebben die uitdrukking, wie tot hem naderen. Tot hem naderen, dat is een sleutelbegrip. In het Oude Testament, tot hem naderen vind je in de priesters. Zij mogen offers brengen. En het woord voor offer in het Hebreeuws, dat is het woord karab, dat betekent eigenlijk naderen, dichterbij komen. Wonderlijk is dat, hè? Je gaat offeren en dat is eigenlijk, je gaat dichter tot God komen. Dat betekent ook dat als je tot God wil naderen, dat zit inbegrepen dat je niet met lege handen kan komen. Je moet met een offer, een brandoffer. Als je zonder brandoffer kun je niet tot God naderen. Zondoffer is het vanuit je behoefte, omdat je schuldig bent aan God. Maar brandoffer, dat is naar de behoefte van het hart van God. Je nadert tot God. En dan begrijp je een van de gedachten van de priesterwijding. Bij de priesterwijding heb je verschillende aspecten. Maar dat laatste aspect is de priester wordt in Exodus 28 of 29 wordt gewijd. En dat woord voor wijden is zijn hand wordt gevuld. Gevuld met een beweegoffer, want hij kan alleen maar tot God naderen als zijn handen vol zijn met het offer. En dan zien wij Hebreeën 7. In het verleden, in het Oude Testament, bij Nadab en Abihu, zij naderen met vreemd vuur. Dat kan niet. Maar door de Heer Jezus hij kan ons volkomen behouden wie tot hem naderen. Dat betekent, als wij tot de Vader naderen in Christus, we stellen hem voor, onze hart is vol van hem, dan is er geen enkel twijfel mogelijk. We zullen bij hem, we kunnen bij hem zijn. En het hart van God was zo, God had nooit bedoeld dat alleen maar één stam van die 12 stammen priester zou zijn. Naar het hart van God, God had bedoeld dat alle 12 stammen priesters zouden zijn. Een koninkrijk van priesters. Dat is het hart van God. God wil dat ze allemaal komen. Maar door hun falen is dat telkens weer minder en beperkt worden. In plaats van 12 stammen worden 1 stam. In plaats van de ene stam alleen de zonen van Aaron. In plaats van alle zonen van Aaron alleen maar de hoge priester. En in plaats van de hoge priester altijd is het maar 1 keer per jaar de hoge priester. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, door het werk van de Heer Jezus, hij kan ons volkomen behouden. Dan is er geen verschil tussen geestelijken en leken. Ieder kind van God mag krachtens het volbrachte werk van de Heer Jezus priesterdienst uitoefenen en naderen tot in het binnenste heiligdom. Wat een rijkdom. Dat is die volkomen behoudenis. Maar dat is het hart van God. En als we beseffen dat dit het hart van God is, dan wordt het christelijke eredienst steeds rijker, kostbaarder, waardevoller voor onze hart. Waarom? De wereld begrijpt dat niet, maar we hebben het gezien. Het is kostbaar doordat we voor God kostbaar is. En hoe zit dat met al mijn problemen en andere dingen? God heeft hier aangegeven op het moment dat wij aan God geven. Geef aan God wat God toekomt, wat de Heere toekomt. Al die andere dingen, ja, dat zal de Heere ook voor zorgen. Maar het is een kwestie van prioriteit. In de Hebreeënbrief. We mogen eerst naar de Heer Jezus kijken. We hebben gehad over praktische zaken, maar laten we bedenken, in het christelijk leven is er geen praktische zaken buiten de persoon van de Heer Jezus. We moeten niet denken, overdenken van persoon van de Heer Jezus alleen maar voor gevorderde gelovigen of alleen maar voor voor supergeestelijke christenen. En laat mij maar houden bij de... praktisch christelijk leven, zoals Paulus dat zegt, voor mij is het leven Christus. Alles staat en valt met de persoon van de Heer Jezus. Wordt hij groter voor je hart? Dat is praktisch christelijk leven. En dan zal de Heer groot gemaakt worden. En dat zijn ook dingen die wij meenemen naar boven. Wat als wij straks bij de Heer Jezus zijn, heel binnenkort, dan zullen we met hem spreken. Hij zal niet met ons spreken over onze diploma's en rijkdommen en al die andere dingen. Maar hij zal met ons spreken over dat wat voor zijn hart kostbaar is. Al die dingen die wij hier mogen doen, omdat wij zijn heerlijkheid hebben gezien. Alles wat we hebben gedaan uit liefde voor hem, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.
Mijn vader was machinist. Die voer bij de Holland-Amerika-lijn. En mama had een foto van papa. En die foto die hing aan de muur. Maar papa was heel lang weg. Die was soms zelfs 9 maanden weg. En ik hoorde later mijn moeder vertellen dat toen papa thuis kwam, dat de kinderen helemaal moesten wennen aan die vreemde man in huis. En 's avonds, als ze naar bed gingen, dan waren ze gewend om de foto van papa aan de muur een kusje te geven. En toen was papa thuis en toen gingen ze toch naar die foto. Kijk, en dat is nou een illustratie van wat de Hebreeën ons wil leren. Dat is een illustratie van wat de Hebreeënbrief ons wil leren. De broeders en zusters in die tijd, die waren opgegroeid met dat Joodse eredienst. Met de tempel, met de offers die daar gebracht werden. Maar dat hele gebeuren, dat is eigenlijk, als je het helemaal goed beschouwt, is dat een plaatje van wat eigenlijk de Heer Jezus is. Van wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En ook een illustratie van wat God uiteindelijk wil. Als je in de Openbaringen helemaal aan het eind leest, dan lees je dat Gods tent is bij de mensen. En dat is iets waar de Heere God eigenlijk vanaf het begin naar op zoek is geweest. Vanaf Eden. Want daar lezen we dat hij in de avondkoelte kwam om met Adam en met Eva te spreken. En Adam en Eva hebben dat verknoeid. Wij mensen hebben dat verknoeid. En toen heeft God die oplossing gegeven van die dierenhuiden om hen te bekleden. En zo ga je door de Bijbel heen. En Tony zei dat ook daar straks over. In Exodus 18 lees je inderdaad dat de Heer God zegt dat hij wil dat Israël een volk van priesters zou zijn. En gisteravond ook en vanmorgen ook weer werd ik er zo bij bepaald dat je ziet dat de Heere God een stap achteruit moet doen, met eerbied gesproken, omdat het volk, omdat de mens zijn eigen positie niet begrijpt. Want wat zeiden ze op dat moment tegen Mozes? Alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. En daarmee liet ze in één keer zien dat ze er totaal niets van begrepen hadden. En dan is de Heere God, heeft hij die tabernakel laten bouwen en heeft hij die stam Levi die speciale taak gegeven om het volk te onderwijzen. Maar je ziet dat het steeds faalt. In Eli is het priesterschap enorm gefaald. David leest aan het einde van zijn leven, als je zijn laatste gezang hoort, dan moet hij het zelf zeggen, maar mijn huis is niet zo bij de Heere als het zou moeten zijn. Ook David besefte dat het koningschap ook gefaald heeft. En als de Heer Jezus dan komt, ze herkennen hem niet. Ik ben van mijn vader gekomen. En ze schelden hem uit. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Zo verschrikkelijk als je daarover nadenkt. Moet voor mijn vader natuurlijk best wel een beetje gek geweest zijn dat die twee kindertjes naar die foto liepen in plaats van naar hem. Maar wat is het voor de vader geweest om de Heer Jezus daar te zien lopen? En hoe wij mensen met hem omgingen. Hem beledigden. Hem uitscholden. Hem niet de eer gaven die hem toekwam. En dan is het zo mooi dat Paulus, of in ieder geval de schrijver in de Hebreeënbrief, zo duidelijk maakt aan die broeders en zusters die dreigden weer terug te vallen in dat Joodse eresysteem, eredienstsysteem, om tegen hen te zeggen, dat is een plaatje, dat is een illustratie, dat is vergankelijk, dat gaat voorbij. Kijk naar hem, kijk naar de Heer Jezus. Hij is de werkelijkheid, hij is de realiteit. Hij is degene die je nodig hebt. En dat vond ik zo mooi dat we daarmee bezig geweest zijn, gisteren en vandaag weer. Dat alles draait om de Heer Jezus. In de Bijbel draait ook alles om de Heer Jezus. Vanaf Genesis tot in Openbaringen draait alles om de Heer Jezus. En dat is ook waar onze dingen in ligt, dat God de Vader heeft de Zoon lief, maar het staat ook in de Openbaring aan het eind over de mensen die bij God horen, hij zal hem tot een zoon zijn. Wij zijn ook zonen geworden van God. En God wil iets van zijn eigen zoon in ons zien. En dat wil hij werken door zijn geest. Dat wij als kinderen van God iets gaan weerkaatsen. Iets laten zien van de Heer Jezus. En dat is iets wat ik vandaag en gisteren ook weer opnieuw bij bepaald ben geworden. Dat God wil een familie. God wil een relatie. God zoekt naar ons hart. God zoekt niet naar onze daden, naar onze. Hij zoekt naar ons hart. Waar is ons hart? Staat dat open voor hem? Als hij aanklopt, doen we dan de deur open zoals in het Hooglied staat? Of laten we die deur dicht? Het zijn belangrijke dingen om over na te denken. Nu vandaag hebben we de tijd om onszelf te bezinnen daarover. Om daar eens bij stil te staan. Laten wij God soms wel eens aan de deur staan. Laten wij onze hemelse Vader zijn oproep, zijn roep onbeantwoord. En dan is het vandaag weer een moment om ons commitment te hernieuwen en te zeggen, ja, ik wil luisteren naar de stemmen van mijn hemelse Vader. Ik wil wandelen voor zijn aangezicht.